Ik wil me eerst even voorstellen. Ik ben dan Wim Verwoerd en dat is mevrouw Ria. We hebben 4 kinderen, alle 4 getrouwd. We zijn gezegend met 5 kleinkinderen en 2 op komst. Ze lopen een beetje voor, Jack. En Jack zegt voorganger. Ik ben geen voorganger. Ik ben oudste samen met een andere broeders in de gemeente. Want nu lijkt het allemaal altijd met Wim Verwoerd verbonden. Maar als Wim Verwoerd weg is, gaat het allemaal gewoon door. Dat heeft helemaal niks met Wim Verwoerd te maken. Maar goed, ik begrijp je wel. En ik ben er God dankbaar voor dat ik daarvoor gebruikt mag worden. Ik wil eigenlijk gewoon starten met... Wat zou je ervan vinden om nou in deze tijd nou eens deel uit te maken van een echte reformatie? Wat zou je daarvan vinden? Heb je misschien heel je leven teruggekeken op een reformatie in de 16e eeuw en zegt van dat was toch wat zeg. We zijn toch vrijgekomen van dat juk van Rome en we mogen weer in de Bijbel lezen. We worden door geloof alleen zalig. Het is genade van God. Wat we geweldig. Het was toch een mooie tijd en... Misschien wel eens gedacht van nou, ik wens er wel die tijd ook geleefd te hebben. Dat allemaal te mogen meemaken. U, wij, samen leven in een tijd waar een reformatie plaatsvindt die de reformatie van de 16e eeuw echt erboven gaat. U voelt dat misschien zelf allemaal al wel aan. God is ergens mee bezig. We hebben daar het begin van gezien. Tenminste, wij denken dat het begin een beetje ligt bij de staat Israël, maar dat is natuurlijk niet waar. Dat ligt al veel eerder. Ik denk aan ons voorgeslacht. Als je denkt aan Corrie ten Boom. Weet je dat Corrie ten Boom, toen ze gevangen genomen werd, weggevoerd op de dag dat het 100 jaar geleden was, dat daar in het huis... Oh, er zitten een paar kenners, moet ik goed zeggen. Zeg het goed, Albert? Ja? 100 jaar geleden was daar een gebed stond voor Israël begonnen in dat huis. En ik denk dat wat wij nu meemaken, hebben we niet te danken aan onze eigen inspanning. Als ik zie waar ik zelf vandaan gekomen ben, vind ik het een driedubbel wonder dat ik ook hier sta en deze dingen mag vertellen. Ik kom uit een heel zwaar nest waar je hele leven lang over doet om tot geloof in Yeshua te komen, in Jezus te komen. Nou, ik heb er niet helemaal leven over hoeven te doen. Prijs de Heer. Ik mag in die zekerheid leven dat ik de Heer Jezus mag kennen. Maar er zijn er veel in de omgeving die er een hele leven over doen. Ik ben op mijn begrafenis geweest van een oom. En ik weet dat ik heb heel veel met hem contact gehad toen ik gelogeerd had. En dan merk je gewoon dat... Ja, gewoon bij het eind van zijn leven nog eigenlijk onzeker is. Wat zijn we gezegend als je hem zo mag kennen, als je heiland, als je heer. Maar wat ik al zei, het is al eerder begonnen, maar ik weet ook dat wat wij mogen meemaken, is vrucht van wat onze voorvaderen gebeden hebben. Ik weet dat er heel veel zijn, die hebben verlangd later alsjeblieft eenheid komen onder de gelovigen. En in plaats van dat gebeurde, werd er weer een kerk afgesplitst. En daar was weer een groep, die ging weer uit elkaar. En daar konden ze het ook weer niet samen vinden. Weer een groep erbij. En daar hadden ze ontdekt dat de gaven van de geest, dat die gemist werden. Geweldig, Pinksteren, Pinksterkerk erbij. En ze hadden allemaal wel iets. Allemaal hadden ze het ook wel goed, op de een of andere manier. Maar we gingen weer allemaal uit elkaar. En dus heel veel mensen hebben daar last van, hebben voor gebeden. Want ik wil dat altijd noemen. Ik weet in mijn eigen omgeving, Elbe Sawaats, dat heel veel mensen die er ook... Heel veel kinderen van God die daarvoor gebeden hebben. En in Den Haag zijn er ook zeker heel veel geweest. Ik weet dat Johan, ik heb het toevallig gisteren gelezen. Johannes de Heer heeft hier ook geprediking. Tent-evangelisatie heeft hier gehad. Er is heel veel gebeden ook in deze omgeving. En ik noem maar even een paar dingen. Ik wil u even wakker schudden. Van wat wij mogen zien. Is al langer door God voorbereid. Door gebeden als voorgeslacht. En vooral door het voorbeden van Yeshua zelf. Opdat zij allen één zijn. Staat hier iemand die gelooft in eenheid? Ja, ik geloof echt in een eenheid. Ik geloof niet in oecumene. Laten we gelijk even dat afsluiten. Een oecumene waar uiteindelijk de grootste gemene deler is. Dat we eigenlijk allemaal geen waarheid meer hebben. Ik geloof in een eenheid vanuit God, vanuit Gods woord. Ja, we zijn één als we het hebben over de hoop. Kan er mee instemmen? Natuurlijk gaat het niet zonder geloof. Zonder liefde houden we elkaar ook niet vast. Maar de hoop is het die ons nu samenbrengt. De hoop op het koninkrijk van God wat echt aanstaande is. De hoop op het herstel van heel Israël. Echt waar, ik zie mensen vanuit Pinkster tot oud-gereformeerd, gereformeerde gemeente in één gemeente zitten. En we verdragen elkaar dat iemand zelfs zegt, joh, ik kom uit een heel andere omgeving, maar ik heb me nog nergens aangestoten. God geeft het. God geeft dat wij echt weer één verlangen hebben. En dat is dat Yeshua snel mag komen En dat alles wat hier in het woord staat, vervuld gaat worden. Want hij doet het helemaal zoals het er staat. Vanmorgen juist gelezen bij Salomo, als hij de tempel inwijdt. Met dat heerlijke gebed, dat moet je eens lezen. 1 Koningen 8. Zo'n prachtig gebed is dat. Want dan zegt hij ook uiteindelijk van het is precies gegaan zoals God het in het woord, door het woord had gesproken. Precies. En dat zal hij ook in deze tijd doen. En ik zeg ook tegen jullie en zeg tegen mezelf, laten we niet dingen die voor ons nu onmogelijk lijken, gaan vergeestelijken, omdat we anders denken, wat moet ik er anders mee? Dat gebeurt eigenlijk voor mijn inzien nog veel te veel. Want God die wil alles wat hij geschreven heeft tot vervulling brengen. En als ik nu zie wat in deze tijd al door heel velen gezien wordt, het gros ziet het nog niet, dat is dat God een plan heeft met Israël. Dat is al geweldig mooi. Dat het Joodse volk over al de landen verstrooid weer teruggekeerd is naar het land. Het is in de 19e eeuw al begonnen. Het heeft natuurlijk een geweldige vlucht genomen, vooral na de Tweede Wereldoorlog. Na de Holocaust, of ik moet het beter zeggen, de Shoah. Er is weer een staat, ze noemen het Israël, waar het Joodse deel van Israël nu al teruggekeerd is voor een groot gedeelte. Hoewel er nog heel veel zijn hier in Nederland, ik heb net op die tentoonstelling gezien hoeveel er overal nog leven. Merendeel toch nog buiten Israël. Maar we geloven dat God zijn volk thuis brengt. Ik denk dat al degenen die hier zijn, daarom zat je hier waarschijnlijk niet. Ja, ja, dat is Gods werk. Dat brengt hij in deze tijd tot vervulling. We hebben vast één klik. Daarin zijn we één. God brengt zijn volk thuis. Het Joodse volk brengt hij thuis. Een andere klik is, die had ik natuurlijk al met jullie al, van dat wij de Heer Jezus, de Heiland, de Koning van Israël, als Messias omarmen. Dat we hem mogen kennen. Dat we ook zeker mogen zijn van ons heil. Dat wil ik ook altijd zeggen op elke samenkomst. Ken je hem zo? Hij die voor jouw zonde gestorven is. Mag je zo in die zekerheid leven, want dan heb je ook wat te vertellen namelijk. Ook aan de wereld in nood om je heen. Dat is dus wat we samen hebben. Maar wat misschien nog niet helemaal tot de mensen doordringt, is ons eigen aandeel in het geheel. Ons eigen aandeel. We hebben net afgeleerd om niet overal waar Israël staat gemeente te lezen. We hebben net afgeleerd, als het over Sion gaat, dan gaat het over Sion. En als het over Jeruzalem gaat, dan gaat het over Jeruzalem. Wat heeft dat met mij te maken? Alles. Breng dat alsjeblieft weer terug op zijn plek. Breng dat weer terug. Als je mag leven uit Gods woord, uit de belofte van God van vergeving, dan leef je uit het verbond, het nieuwe verbond wat God gesloten heeft met het huis van Juda en met het huis van Israël. Buiten dat verbond, wat bezegeld is door het bloed van Yeshua, is er helemaal geen vergeving. Begrijpt u het? Dus u hoort er helemaal bij. Het nieuwe verbond wat God heeft gesloten met het huis van Juda en het huis van Ephraim. Ze hadden het beide verbroken. Dat kun je lezen in Jeremia 23. Beide hebben ze het verbond verbroken. Hij heeft een nieuw verbond of een vernieuwd verbond gegeven. Hij heeft uiteindelijk betaald voor de schuld van wat wij niet konden betalen, wat Israël niet kon betalen. Voel u? U hoort erbij, hè? En als je dat nog niet wist, dan weet je dat natuurlijk ook uit Efeze 2. Ja, dat de vijandschap, die is in zijn vlees weggebroken. We zijn één. Jood en heiden, gelovigen. En u weet het ook uit Romeinen, dat wij in die edele olijfboom zijn ingeënt. Natuurlijke takken, afgehouden. Wij, ingeënt. Wij delen in dezelfde belofte. Wij zijn medeburgers. Voel je hem? Aha. Dus het gaat ook ons aan. Heel Gods woord gaat ons aan. Ik ben niet van die mensen die zeggen, ja, dit moet dus voor Israël. Dat is dan voor de gemeente. En nee, dat hoef je niet te lezen. Dus dan krijg ik meer te horen. Van ja, dan leg ik Matthäus uit. Nee, dat geldt niet. Dat is niet gebeurd. Dat gaan de Joden nog meemaken. Of alsof heel Gods woord niet één woord is, wat nu door een ieder, wat hij geleest, door de Heilige Geest ook levend en krachtig, zo ervaren je ook persoonlijk, hoop ik het ook, de relatie met God door zijn woord, hij spreekt door zijn woord. Maar wat ik vooral wil zeggen, dat wil ik u, dat heb ik natuurlijk in het boek ook mogen doen, de boodschap die komt tot het Joodse volk, komt ook tot een ieder die bij het volk is ingeënt. Bij het volk ingeënt, bij de edele olijfboom is ingeënt. En daar heb ik dus een heel boek voor nodig gehad om dat uit te leggen. En dat begint met Jezus' zijn eigen woorden. Want ik verbaas me erover dat daar zo weinig mee gedaan wordt. Ik heb er nog wel oude bijbelverklaringen waar het wel die kant uit gaat. Jezus' woorden van deze tijd zijn, kijk eens naar Noach. Een gelovige man, die moest luisteren naar God en hij moest de ark ingaan om zijn lichaam, zijn leven te behouden en een nieuwe aarde te erven. Begrijp wat ik bedoel? Heel de oude wereld die verdronk. En er waren ook gelovigen bij. En dat heb je misschien nog nooit gehoord. Nou, dat is een apart verhaal. Ik kan je na afloop wel toelichten, anders wordt het misschien allemaal te lang. Ja, staat in de Petrusbrief dat Yeshua in het dodenrijk het evangelie verkondigd heeft. Aan degene die ten tijde van Noach ongehoorzaam waren. En hij had het natuurlijk over gelovigen. Je kunt dus als gelovige omkomen in een oordeel of straf van God. Dat is het voorbeeld van Noach. Daarom spreekt Jezus, Yeshua, over Noach. Het andere voorbeeld wat Yeshua voor onze tijd gebruikt is dat van Lot. Nou, Lot is een rechtvaardig. Daar zijn we het gelukkig allemaal over eens. Zijn vrouw zijn we het er niet over eens dat hij ook rechtvaardig was. Maar waarom niet? Waarom zou je daar aan twijfelen? Omdat ze omgekeken heeft. Ja, dat is de les voor ons. Je kunt als gelovige helemaal nog niet los zijn van Sodom en Gomorra in dat geval. En wij kunnen van deze wereld helemaal nog niet los zijn. We kunnen helemaal niet meegaan in de stroom van God. En dan kunnen we omkomen zoals de vrouw van Lot. Een hele korte tekst. Gedenk aan de vrouw van Lot. Begrijp je, dat is voor onze tijd geschreven. En het derde voorbeeld dat Jezus gebruikt is de verwoesting van Jeruzalem. En ik noem dat ook, want we kennen allemaal wel de verwoesting van Jeruzalem. Jezus zegt ervan dat het rechtvaardige bloed gewroken wordt, is over Jeruzalem. Daar hebben wij het eigenlijk liever niet meer over, want we weten wat er allemaal mee gedaan is door de kerk. Dat het allemaal nog eens een dunnetjes hebben overgedaan, maar het staat er natuurlijk wel. Gods rechtvaardig oordeel is gekomen over Jeruzalem. Maar Jezus zegt, als je ziet dat het omsingeld is, ga er dan uit. Dat is wat Yeshua gezegd heeft. En in het jaar 70 zijn al die gelovigen, dat is allemaal bekend, zijn de stad op tijd uitgevlucht en hebben het leven gehouden. En ik weet, er zijn ook mensen die lijken dat soort niet belangrijk te vinden. Of dat je in zijn oordeel omkomt of niet omkomt. Nou, ik hoef dat niet aan jullie uit te leggen hoe verschrikkelijk het is. Als je niet geluisterd hebt naar Gods stem. Als je wel omkomt in zo'n verschrikkelijk oordeel. Waar God echt, als het ware, met zijn rug naartoe staat. God staat met zijn rug naar Jeruzalem toe. Hij laat gebeuren wat er gebeurt. En dan gebeuren de verschrikkelijke dingen. Want als je de mensen loslaat die door de duivel worden aangeport. Ja, dan vreselijke dingen zijn er over Jeruzalem gekomen. Daar wil ik het niet over hebben, maar ik wil het tegen u nog eens zeggen. Dat heb ik in hoofdstuk 1 al uitgelegd. Vlucht voor je leven, zo heet hoofdstuk 1. Vlucht voor je leven. Jezus zegt het. Als u zegt van ja, maar dat moet je anders uitleggen, kom dan maar. Ik ben er zo van overtuigd dat dit de boodschap is voor onze tijd. Alleen wanneer en waar en hoe en waar naartoe en daar ben ik op dit moment niet echt mee bezig. Want het is eerst, we moeten met z'n allereerst wakker worden. Tweede, en dat zou ik het hele boek haast gaan uitleggen. Dat is helemaal mijn bedoeling hier niet. Ik wil alleen maar aangeven van wat de hoofdlijn is. De hoofdlijn is dat het wel eens tijd wordt ook. Dat er een eind komt aan de gruwelijke verleidingen. En dat het bloed gewroken gaat worden wat gevloeid heeft van honderdduizenden Joden, maar even zo goed van honderdduizenden ware gelovigen. En dan heb ik het even niet over wat er nu in Noord-Korea gebeurt en Azië. Ik geloof dat dat toch een ander verhaal is. Niet wat die mensen persoonlijk betreft, want ik geloof zeker dat ze in die grote schaar ook zullen zijn en met witte klederen gekleed zijn. Maar ik geloof dat de boodschap die in het Gods woord staat, heel specifiek juist voor dit deel van de aarde plaats gericht is. Want hier is namelijk het evangelie gebracht. Hier is het evangelie op zijn hoogtepunt geweest. Hier zou zogenaamd de kerk gebloeid hebben. Maar het blijkt niet de kerk te zijn. Het blijkt niet de kerk van de Messias te zijn. Het blijkt een andere kerk in de plaats gezet te zijn. Want dat betekent namelijk het woord antichrist. Dat heb ik al uitgelegd. Anti betekent namelijk in de plaats van. We hebben alles vervangen wat er vervangen zou kan worden. Ja, en dan ga je zelf met het boek lezen als je er tijd voor hebt. Als je dat gelezen hebt, begrijp je wat ik bedoel. Dan heb ik het over de Sabbat is vervangen door de zondag. Het koninkrijk van God op deze aarde met Jeruzalem met middenpunt is vervangen hier op aarde door Rome met al zijn weelde. En daar straks de hemel vervangen. Israël vervangen door de kerk. En noem allemaal maar op. Dus de feesten, ze zijn allemaal vervangen. En als ik je zeg dat het werk van de antichrist is, dan gaan mensen toch wel eens nadenken, dus het is niet zo onschuldig waar we al die tijd mee bezig geweest zijn. Ja, maar er is zoveel zegen geweest. Ja, dat weet ik wel. Dacht je dat er voor de reformatie ook geen mensen hadden die zegen hadden? Die gingen naar de kerken toe waar allemaal beelden stonden en waar ze misschien in onwetendheid wat aan mee hebben gedaan, maar dat ze toch Jezus kenden. Maar als je op een gegeven moment, dan staat er ook, als je weet wat dit zonde is, als je het dan al doet, ja, dat kan niet. Zo moet je er naar kijken. God geeft openbaring en je moet handelen naar de openbaring die God geeft. En over het verleden, God is zo genadig. Ik heb echt geen behoefte om al onze vaderen te gaan veroordelen. Ik heb zoveel respect voor ze, wat ze in het verleden gedaan hebben. Want ze hadden zichzelf ervoor over, hè. Ik heb zo'n dik martelarenboek. Als je ziet wat ze ervoor over hadden, ze konden soms door een crucifix te kussen, konden ze van de brandstapel afkomen. Maar ze deden het niet. Wat hebben wij over voor de Heer Jezus? Amen. Ja? Daar gaat het toch over? Wat hebben wij voor hem over? We gaan nu leren om weer hem te gehoorzamen. En dan moeten er soms tradities de schop op. En zeggen van, joh, dat heeft helemaal niks te maken met de Heer en met zijn woord. En we doen het met elkaar nog met plezier ook, merk ik. Want je krijgt er zoveel voor terug. Mensen kunnen niet begrijpen dat je met zoveel plezier, met zoveel vreugde, blijdschap beleeft. Dat kinderen zich erover verheugen, het is weer Shabbat. Oh, heerlijk, we gaan weer samen naar de dienst. En te feesten, kinderen zijn erbij betrokken. Volwassenen leren over Jezus komst. Vooral het Lofuttefeest heb ik het daar natuurlijk over. Het is zo'n geweldig mooi dankfeest en zo'n feest om vooruit te kijken. Heerlijke dingen die God ons nu leert. Je krijgt steeds meer het gevoel, ik ben geen deel meer van deze maatschappij, van deze aion, zegt Jezus eigenlijk, van deze wereld. En we denken altijd de wereld is altijd een goddeloze wereld, maar vul ook nog eens de religieuze wereld in. We moeten weg uit deze religieuze wereld, weer in de vrijheid van de kinderen van God gaan leven. En dat is vooral de boodschap die de Heer op mijn hart gelegd heeft. En ik heb er hoofdstukken van nodig gehad om dat uit te leggen, omdat heel veel kennis over de antichrist en zo weg is. En ik zal eerlijk zeggen, dat komt omdat Rome een tegenzet heeft gezet. Die heeft gezegd, wij antichrist, nee. Het was zo duidelijk in de 17e eeuw, want ze konden wel tientallen kenmerken opnoemen. Nee, de antichrist die moet de Bijbel anders lezen. Toen hebben ze een jezuïet, hebben ze de Bijbelverklaring laten maken van openbaring. En die heeft alles naar de toekomst verwezen. Nee, er komt pas een eind, komt er een antichrist. Dat is iemand uit de stam van Dan. Die trekt alle joden achter zich aan. Tuurlijk, de joden hebben het weer gedaan. En dan gaat de tempel herbouwd. En dan gaat hij daar zitten. En alle joden krielen natuurlijk voor hem. Ja, ik zeg het met heel veel sarcasme. Want ik kan het eigenlijk niet verdragen dat dit als een leer nog steeds door heel veel gelovigen wordt aanvaard. Terwijl het zo tegen de Bijbel in is. Ga het maar lezen. En als u dingen vindt in de hoofdstukken, ik heb er 3 hoofdstukken aan gewijd. 3, 4, 5. Hoofdstuk 3, 4 en 5. Om uit te leggen vanuit de Bijbel. En als je er dingen in vindt, kom er alsjeblieft mee. Want ik heb niet het gevoel van, hoe heet zoiets? De waarheid in zak. Dus kom er mee. Maar ik geloof dat het waarheid is. En dan ga je ook beter begrijpen wat er in de openbaring staat. Het oordeel wat in de openbaring staat, ja, dat komt echt over dit deel van de wereld. Daar ben ik zo zeker van. Hoe komt het dat ik zo zeker ben? Omdat de Heilige Geest het in je hart verzegelt. Je kent het uit het woord en je gaat de dingen met elkaar zien. En dan weet je het. Dit is Babylon. Hier heb het plaatsgevonden. En ook dat staat in het boek. Een hoofdstuk heb ik daarna gewijd. Mysterie. Babylon. Nou, tegenwoordig komt er steeds meer openbaar. Er is een film uitgegeven over het hele kerstgebeuren. blijkt ook allemaal diezelfde achtergrond te hebben. Ja, het is allemaal één pot nat, om het plat te zeggen. We willen het toch allemaal graag loslaten. Maar weet je ook dat je toekomst? Nee, niet daar. Dat is heel apart. Ga me maar eens laten zien waar in de Bijbel staat onze toekomst in de hemel is. Natuurlijk, als je sterft, mag je, geloof ik wel, dat je geest bij Yeshua, bij Jezus bewaard wordt. Maar er staat dat hij de gelovigen medebrengen zal naar deze aarde. Want hij gaat natuurlijk op deze aarde heerschappij hebben. Deze aarde gaat vernieuwd worden. Er staat zelfs in Handelingen 3, vers 21. Deze Jezus, die in de hemel is, die blijft daar tot de tijden van de wederoprichting van alle dingen. En daar moeten wij natuurlijk met elkaar ook om gaan bidden, om verlangen. He, kom, Yeshua, kom haastig om dat ook dat werk te doen. Nou, ik geloof wat hier gebeurt, in Den Haag, wat in Nederland gebeurt, wat in Wales gebeurt, wat ook een ondergrond heeft, ook al van een eeuw geleden, want daar is een opwekking geweest, dat is nog de vrucht ervan. Dat God dat allemaal aan het klaarmaken is. En ik heb ontdekt, in Isaiah 49, is thuis op je gemak gaan lezen. Het is het werk van de Messias. De Messias heeft ook als takenpakket, weet je dat, om zijn Jacob tot hem terug te brengen, Israël tot hem te verzamelen, om de stammen weer op te richten. Ja, lees het maar na. Om het verwoeste land weer te doen beërven. Nou, dat is allemaal veel te aards voor de Messias, zeggen wij dan. Spijt me, Jesaja vond het niet te aards om dat allemaal op te schrijven, Jesaja 49. Dat is het werk van onze Messias, Yeshua, verheerlijk zij zijn grote naam. Want dat gaat hij allemaal doen. Geweldig. En wij, als we onze deel gaan begrijpen, en ik weet niet of ik daar nog tijd voor heb, om dat zeg maar door te trekken naar, er is nog een deel van Israël wat kwijt is. Wie begrijpt gelijk wat ik bedoel? Er is een deel van Israël wat kwijt is, wat zoek is. Wie weet dan gelijk wat ik bedoel? Ephraim, hoor ik te zeggen. En ik wil gelijk afstand nemen, dus doe gelijk maar even, dit is een Brits-Israël-visie, waar als het ware zeg maar de beloften weer naartoe getrokken worden en dan is het Joodse volk allemaal nog niks. Maar ik zeg altijd, je moet uitkijken dat je met, als je iets kwaads aanwijst, dat je het goede, wat daar toch ook ergens achter zit, ook niet weggooit. Want Gods woord zegt, Hosea, Bijbelboek Hosea, dat is een profeet die heeft gesproken tot de 10 stammen. Laat je niet wijs, maar je leest soms ook in Christen van Israël of andere plekken dat de beloften uit Hosea worden zomaar toegepast op wat daar, op het Joodse volk. Dan zeg je misschien, je hebt net gezegd dat je natuurlijk de Bijbel niet in stukjes moet delen. Daar heb je helemaal gelijk in. Ik geloof niet dat het Judendeel daar uitgeschakeld is, maar Hosea was een profeet die sprak in het tienstammenrijk. Dat is overal bekend bij alle theologen. Hij heeft het ook wel 75 keer over Ephraim, of dus hoofdstad Samaria. Of heeft het over Israël, en dan bedoelt hij heel duidelijk de 10 stammen. En geloof ik een 15 keer over Juda, dat wordt wel genoemd, maar dan eigenlijk als bijzaak. Het gaat over 10 stammen. Die 10 stammen, u kent het verhaal van de profeet, en dan kwam er ook bij de naam Roegama. De profeet moet een vrouw trouwen, een hoer. En de kinderen die hij krijgt, moet hij een heel bijzondere naam geven. De eerste zoon die geboren wordt, krijgt de naam Yisrael. Ja. En Yisrael, ik zet het woord zara in, dat is strooien. Zoals een boer een zaad uitstrooit. Zo zal Israël worden verstrooid. Vanwege wat er ook in dal Yisrael gebeurd is. Afgoderij. De dochter die geboren wordt, de tweede is Lo Ruchama. Niet ontfermd. Want ik zal jullie niet meer ontfermen. Oh, dat is wat, want rachamim is het werkwoord eigenlijk. Het komt van rechem, baarmoeder, de zorg die een moeder heeft over het baby, de moederschoot. Dat is de barmhartigheid van God die over zijn volk is. Hij zegt, nee, dat heb ik niet meer. Lo Ruchama. En het laatste is het ergste. De zoon die dan geboren wordt, krijgt de naam Lo Ami. Niet mijn volk. En dat vind ik zo erg. God als het ware zegt, nee, ik ken jullie niet meer. Ik sta, wat ook met jullie gaat gebeuren, ik sta met de rug naar jullie toe. En zo kunnen de Assyriërs hun gang gaan. En worden ze verstrooid onder de volken. En dan zijn de meningen heel erg verschillend. Ik houd even bij wat in Gods woord staat. Hosea 1. Ga ik gewoon even opzoeken. Omdat je denkt van ja, ik kan iets zeggen. Maar dat is zo'n geweldige mooie tekst. Hosea 1, waar het allemaal staat wat ik net heb uitgelegd. Ja, dan. In hoofdstuk 8 in het boek werk ik dat ook allemaal uit. Maar ik wil het toch even noemen. Geef hem de naam Loami, staat er in 9, want u bent niet mijn volk, Loami. En ik zal er voor u niet zijn. Toch, staat er dan in vers 10. Toch zal het aantal Israëlieten zijn als het zand van de zee dat niet gemeten en niet geteld kan worden. Dus God staat er met zijn rug naartoe. Niet met mijn volk. Maar desondanks zullen jullie uitgroeien tot zo'n groot volk dat jullie niet geteld kunnen worden. Dezelfde belofte als God aan Abraham gaf. En het zal gebeuren, is het tweede, dat in de plaats waar tegen hen gezegd is, u bent niet mijn volk, lo ami, tegen hen gezegd zal worden, kinderen van de levende God. Nou, dan moet je toch wel een rare gedachtenkronkel maken, denk je. De plek waar tegen jullie gezegd wordt, jullie zijn niet mijn volk. Jullie zijn wel kinderen van de levende God. Dat is vreemd. Dat is toch vreemd? Jullie zijn niet mijn volk. Maar wel kinderen van de levende God. Wat is het raadsel? Wat is de oplossing van dit raadsel? Wat zeg u?
Jullie kennen mijn zoon.
Ja, precies. We weten vanuit het nieuwe verbond dat we op één manier kinderen van de levende God, de Heilige Geest in onze harten zegt, Abba, door Yeshua. Dus al worden jullie heidenen, al zullen jullie heel groot uitgroeien, niet te tellen. Niet mijn volk. Jullie zijn heidenen, gelijk aan de heidenen. En dan vind ik het zo geweldig mooi dat die deur van het evangelie opengezet is voor de heidenen. Terwijl het eigenlijk nog de tijd niet is, hè. Heel veel mensen denken, ja, maar het is nu de tijd ook natuurlijk. Het heil gaat van Israël nu naar de heidenen toe. Maar ik zeg u, eigenlijk is het de tijd helemaal niet dat het heil naar de heidenen toe gaat. Want als Yeshua regeren zal Jeruzalem, dan lezen we dat alle volken zullen optrekken. Dan gaat het heil tot het uiterste van de aarde. En ik geloof dat Israël als hele volk daarvoor gebruikt gaat worden. Echt als zendingsvolk. Dit is een tussenfase en God heeft zijn hart al geopend naar de heidenen toe. En wat heeft God daar natuurlijk bij gedacht? Hij weet dat natuurlijk, dat staat ook allemaal in zijn woord. Met die heiden die ik binnenhaal, haal ik ook Efraïm binnen. De 10 stammen. Dat is een heel groot geheim. En daar moet je zeker natuurlijk ook meer over studeren. Als je het voor het eerst hoort, dan moet je daar zeker ook nog vaker over lezen, over nadenken, over bidden. In hoofdstuk 2 wordt het ook allemaal nog een keer herhaald. Dat ze de woestijn ingestuurd worden. En dat hij, ik zelf ga haar daar lokken, zegt de Heer, hoofdstuk 2, vers 13. En naar haar hart spreken. Ik zal haar vandaan haar wijngaarden geven. En het dal van Agen tot een deur van hoop. En in de woestijn word je getuchtigd. En die plaats van tuchtiging, want dat is ook de Achor, die werd gestenigd daar in het dal. Dat wordt een plaats van hoop. En op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat u mij zult noemen mijn man. En mij niet meer zult noemen mijn Baal, want dat deden ze. En dan staat er zo geweldig, en ik zal u eeuwig tot mijn bruid nemen. Ik zal u tot mijn bruid nemen in gerechtigheid en in recht, 7 maal. Het gaat echt in eerste instantie hier echt over de 10 stammen. Bruid. Zijn we dan toch bij de bruid? Nee, we hebben geen 2 bruiden. Israël en de gemeente, ik heb er zulke rare dingen over gehoord. Natuurlijk is er maar 1 bruid. En wij mogen er ook bij behoren door Yeshua. Als je dan vers 20 leest, op die dag zal het geschieden, spreekt de Heer, dat ik zal verhoren. Ik zal de hemel verhoren, die zal de aarde verhoren. Dan zal de aarde het koren, de nieuwe wijn en de olie verhoren. Die zullen Israël verhoren. Dat lijkt wel een beetje cryptogram. Heel eenvoudig gezegd. Wat het land nodig heeft, dat krijgt het ook. Andersom is het hier gezegd, begin bij de hemel. Ik zal de hemel verhoren, want de hemel heeft regen nodig. Dat gebeurt. De aarde wil dat die regen erop komt, dat gebeurt. Koren komt erop, nieuwe wijn en olie. Die zullen Israël verhoren. En dan krijgt Israël een hele mooie tweede betekenis. Weet iemand nog wat ik zei in het begin? Israël, wat betekent dat?
Strooien.
Strooien. Van het werkwoord zara, strooien. Dan staat hier, en die zullen Israël verhoren. Nou, misschien kan je nog denken dat het gaat over het dal van Israël. Prima. Want dat is het vruchtbaarste gebied van Israël. Ja, nu is de Negev misschien het, maar toen was het Israël. Dat zou je nog kunnen denken. Maar als je het volgende regel leest. En ik zal haar voor mij in de aarde zaaien. En dan staat het werkwoord weer, wordt er gebruikt. Hij zal Yizareach. Hij zal ze weer in de aarde zaaien. Zie je het voor je? Dezezelfde beweging die God maakte. Zo verstrooi ik de 10 stammen over de aarde. En nou zaait hij ze weer in zijn land. Dat is positief. Want die namen, alle drie hebben zo'n positieve betekenis. Heb je nooit afgevraagd? En mij ontfermen over Lo-Ruchama. Lo-Ruchama, niet ontfermd, wordt dus nu weer Ruchama. De positieve kant. En Lo-Ami, dan zegt God tegen, u bent mijn volk. En wij zullen zeggen, mijn God. Maar ook die eerste naam, Israël, heeft dus ook een positieve betekenis. Ik zal jullie weer in het land zaaien. Dus, wat ik wil zeggen is dit. Voel je ook dat wij betrokken zijn bij het hele plan van Israël, dat we daar deel van uitmaken. Dat wij aan de ene kant weg moeten, eerst geestelijk uit dat Babylon, waar ik niet verder over kan zeggen nu, gaan we over nadenken. Het positieve is dat wij ook uiteindelijk ook een plaats zullen krijgen. De 10 stammen krijgen echt een plek hoor. En het kan niet op de plek wat ze nu hebben. Er moet een geweldige gebiedsuitbreiding plaatsvinden, moet je Zacharia maar eens lezen. Daar staat dat in Gilead en in de Libanon, heel dat gebied. Tot aan de rivier. Natuurlijk de belofte dat Abraham is van de rivier van Egypte tot Eufra. Dacht je dat het niet zou gebeuren? God zegt het, het zal zeker gebeuren. Het centrum van de aarde zal helemaal bestaan uit Gods volk. En van daaruit zal heel de aarde voor Jezus, voor God teruggewonnen worden. En nou kom ik de link met hiermee. Ruchama. Ik heb een boekje gelezen, ik heb het niet bij me geloof ik. Dat heet... Genezende kracht in de wortels van het geloof, van Dominique Bierman. Eén hoofdstuk daarvan heet, de kerk moet weer Ruchama worden. In dat boek legt ze eigenlijk helemaal precies de dingen uit die ik ook uitgelegd heb over Efraïm. Waar het mij even om gaat is, dat God zijn ontferming aan het Joodse volk wil tonen, door middel van die gemeente uit de heidenen, gelovigen uit de heidenen, die in de eerste plaats ook heel erg bestaan heeft uit gelovigen uit de Joden, maar daar heb ik het even niet over. Want ik heb namelijk even Romeinen 11 in gedachten. Romeinen 11 legt Paulus uit, helaas. Een deel van Israël is verhard. Hij is zelf een uitzondering. En er zijn meer Joodse mensen tot geloof gekomen. Hij heeft het toch over. Het deel van het Joodse volk is verhard. Totdat de volheid van de heidenen zal ingaan. En die volheid van de heidenen is weer een apart hoofdstuk. Maar ik moet het toch even noemen. Dat is hetzelfde wat gezegd wordt tegen Efraïm. En je weet, Efraïm staat aan het hoofd van de 10 stammen. Als Efraïm bij Jacob moet komen, zijn sterfbed, dan zegt hij, je zult worden tot een Malea Goyim. Een volheid van volkeren. En als Paulus zegt, een deel van Israël is verhard, totdat de volheid van de heidenen zalig wordt, binnengaat, sorry, zalig wordt staat er niet, binnengaat. Mijn zinzies mag je daar denken aan in ieder geval die 10 stammen, Efraïm. Want het volgende woord zegt het namelijk zo mooi. Al zo zal heel Israël zalig worden. En er is al heel wat theologisch gekissenbis over geweest. Heel Israël, ook degene die in het verleden geleefd hebben. En daar gaat het niet over. Het gaat er over zowel het Judadeel als het Efraïmdeel. Ze zullen beide zalig worden. Daar gaat het dan over. En dat kan je ook lezen in het vervolg. En wat is dan nu onze opdracht? Wij die de Messias mogen kennen. Dat is zo'n groot wonder. De Joden zijn ongehoorzaam geworden zodat het heil naar ons zou komen. En wij hebben de taak al 2000 jaar. Hoe is het mogelijk dat het niet gebeurd is? 2000 jaar lang om hen tot jaloersheid te verwekken. Maar dan staat ook dat we hen barmhartigheid, ontferming zouden betonen. Hoe kan het Joodse volk de Messias leren kennen als zij niet zien dat God met ons is? Hoe kunnen ze geloven dat God met ons is als wij een andere rustdag hebben? Je gelooft toch zeker niet dat God een andere dag heeft ingesteld? Jij wil mij het evangelie brengen van Jezus die op zondag zou gerust hebben? Nee hoor, dat is niet het evangelie van de Messias uit het tenacht. Dat kan niet. Ik heb het letterlijk zo meegemaakt met iemand die niet wilde kijken in mijn Bijbel. Ik had een Hebreeuwse Bijbel. toen ik met hem sprak over de Messias, Jesaja 53. Hij zei, nee, je hebt een andere Bijbel. Je hebt alles erin veranderd. Jullie zijn Nazri. Ik zei, nee. Ik dacht, ik met vrijmoedigheid zeg, ik ben geen Nazri. Ik ben geen Nazareth-volger. We zijn Messiaans. En toen ging ik uitleggen, een beetje in het Hebreeuws. Ik kan een klein beetje Hebreeuws. En op een gegeven moment zei ik, van, ja, we houden de Sabbat en we houden de feesten. Staat het ook in jouw Tenach? Ja, ik zei, kijk maar. He, ik zou de 20 al opgezocht. En daarna kon ik hem Jesaja 53 laten lezen.
Amen.
Ja, zo werkt het. Dat is onze taak. En daar hebben we onze handen vol. Ik vind het zo mooi wat Jackie doet van Pillar of Fire. Ik vind het zo mooi wat Ebenezer doet. We moeten al onze bedieningen die we mogen hebben met elkaar zegenen. We bidden voor elkaar. We hebben allemaal aparte bedieningen. Maar het is één groot werk van God wat hij aan het doen is. En wat ons werk dan namelijk is, daar gaat mijn vrouw nu over vertellen. Dat is ontferming betonen aan het Joodse volk. En wij zijn op onze weg gestaan, de Joodse mensen in Oekraïne gekomen. Ik zal even stoppen, mag jij het woord voeren.